Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Van de vier stadhouders die in de 17e eeuw deze functie bekleed hebben, zijn er drie nog steeds heel erg bekend. Dat zijn, in chronologische volgorde, Maurits, Frederik Hendrik en Willem III, die allemaal directe familie van elkaar waren. In dit rijtje hoort echter nog een vierde stadhouder, die zijn vader Frederik Hendrik opvolgde, maar die veel minder beroemd is dan zijn oom, vader en zoon, en al helemaal vergeleken met zijn opa Willem van Oranje. Stadhouder Willem II, want over hem heb ik het, is eigenlijk aan twee gebeurtenissen verbonden. Dat zijn de aanslag op Amsterdam en het gegeven dat zijn dood op 6 november 1650... En aangezien het op de dag dat deze aflevering uitkomt 5 november is, is dat morgen precies 375 jaar geleden het eerste stadhouderloze tijdperk inluiden. Een periode waarin de functie van stadhouder in een deel van de gewesten die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vormde, open werd gelaten. Dat was een bewuste keuze en die werd mede ingegeven door de manier waarop Willem II zich tijdens zijn korte periode als stadhouder had opgesteld. In deze en de volgende aflevering zal het leven van Willem II centraal staan. Ik zal daarbij onder andere een korte schets geven van de politieke situatie in de Republiek zoals die was bij de geboorte van Willem, hoe zijn leven eruit zag en welke ambities hij had als stadhouder. In het volgende deel zal vervolgens de aanslag op Amsterdam centraal staan en de nasleep daarvan en hoe Willem aan zijn einde kwam en wat de gevolgen daarvan waren. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen en dat is op 27 mei 1626 in Den Haag. Want daar werd op die dag Willem geboren als oudste zoon van stadhouder Frederik Hendrik en kleinkind van Willem van Oranje. Frederik Hendrik was ten tijde van de geboorte van zijn zoon stadhouder van de gewesten Holland, Zeeland, Gelre, Overijssel en Utrecht. Groningen, Friesland en Drenthe hadden een eigen stadhouder uit een andere tak van de familie van Oranje. Die rol van stadhouder had Frederik Hendrik overgenomen van zijn broer Maurits, die toen hij in 1625 overleed zelf geen directe erfgenamen had. Maurits was namelijk nooit getrouwd geweest. Hij had wel een aantal relaties gehad en daar waren ook kinderen uit geboren, maar dat waren naar de maatstaven van die tijd bastaarden en die kwamen daarmee dus niet in aanmerking om Maurits op te volgen. En toen hij stierf, werd zijn halfbroer Frederik Hendrik dus stadhouder. Punt was wel, Frederik Hendrik was op dat moment ook al 41 en ook nog niet getrouwd. Daarnaast had ook hij wel een bastaardzoon, maar goed, die zou hem niet kunnen opvolgen, dus een potentiële opvolgingscrisis die lag op de loer. En dus schijnt het dat Maurits Frederik Hendrik min of meer gedwongen heeft om te trouwen, als in hij heeft naar het schijnt een huwelijk als voorwaarde gesteld voor de opvolging als stadhouder. Dat werd vervolgens vliegensvlug geregeld en als ik zeg vliegensvlug, dan bedoel ik dat ook zo. Dat moest ook wel, want het was duidelijk dat Maurits niet heel lang meer zou leven. Op 29 maart vroeg Frederik Hendrik toestemming om te mogen trouwen met Amalia van Solms, waarmee hij al enkele jaren een relatie had, en op 4 april vond de bruiloft plaats. Precies op tijd, want op 23 april stierf Maurits. Diezelfde dag werd Frederik Hendrik benoemd tot kapitein-generaal van het leger van de Republiek en admiraal-generaal van de vloot. Voor ik verder ga, wil ik eerst even een korte uitleg geven over hoe het bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in deze tijd werkte, omdat dat echt wel van belang is om de gebeurtenissen voor, tijdens en na het leven van Willem II te begrijpen. Ik ga dit zo kort en bondig mogelijk doen en me daarbij vooral bij de basiselementen houden, maar weet dat de werkelijkheid wel een stuk gecompliceerder en genuanceerder lag dan ik hier nu ga vertellen. Goed. In 1588 was door de Staten-Generaal besloten dat de soevereiniteit van de gewesten die Philips II in 1581 met het plakkaat van Verlatingen hadden afgezworen, niet langer bij een staatshoofd zou komen te liggen. Met andere woorden, er zou geen koning of koningin meer komen en 1588 is daarmee dus het geboortejaar van de Republiek. Maar goed, klinkt leuk natuurlijk. Die republiek moest natuurlijk wel bestuurd worden. Een hele staatsinrichting optuigen, dat klinkt makkelijker dan het is. En je kunt niet anders dan zeggen dat de uiteindelijke manier waarop de republiek in theorie bestuurd werd, in de praktijk behoorlijk rommelig was. Kijk, officieel was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden precies dat. En ook weer niet. Het was een verbond van een aantal gewesten. Dat waren er alleen geen zeven, maar het waren er acht. Kom ik zo op terug. Die gewesten die bestuurden in principe gewoon zichzelf. In zekere zin was elk gewest daarmee eigenlijk een soort van, tussen aanhalingstekens, eigen land. Met eigen wetten en regels. Wel werkten die gewesten samen op het gebied van buitenlandse politiek en defensie. En voor dat laatste betaalde elk gewest ook een belasting. Die gewesten die overlegden met elkaar in de Staten-Generaal. Die Staten-Generaal kwam bijna dagelijks bij elkaar in Den Haag aan het Binnenhof, de plek waar nu nog steeds de Eerste en Tweede Kamer gevestigd zijn. Nergens was overigens vastgelegd dat dit dé plek was waar de Staten-Generaal bij elkaar moest komen. Dat kon ook prima elders en soms, als daar reden toe was, dan gebeurde dat ook. In 1608 bijvoorbeeld vergaderde de Staten-Generaal een tijd lang in Bergen op Zoom. Maar goed, in die Staten-Generaal had elk gewest een stem. Elk gewest behalve Drenthe. Dat niet belangrijk genoeg werd geacht om een stem te hebben. Vandaar dus dat het zeven Verenigde Nederlanden was en niet acht Verenigde Nederlanden. De landen in de zuidelijke Nederlanden, dus zeg maar delen van het tegenwoordige Brabant en Limburg, die na het aflopen van het 12-jarige bestand veroverd waren op de Spanjaarden, die hadden ook geen stem. Die werden vanuit Den Haag bestuurd door de Staten-Generaal en kregen daarom de naam Generaliteitslanden. Grote verschil tussen deze gebieden en Drenthe was dat Drenthe wel een eigen bestuur had. Hier moet ook bijgezegd worden, het was nergens vastgelegd uit hoeveel gewesten de Republiek moest bestaan. Oorspronkelijk waren het er namelijk ook geen zeven. Groningen was er bijvoorbeeld pas in 1595 bijgekomen. Er zijn overigens ook wel een aantal pogingen geweest om de zuidelijke gebieden ook een stem in de Staten-Generaal te geven, maar dit is er nooit van gekomen. Nou, zoals gezegd, ieder gewest had dus in principe één stem. En dan zou je dus denken dat er ook in totaal zeven afgevaardigden waren, oftewel één per gewest. Maar ook hier was niks over vastgelegd. In principe mocht elk gewest zoveel afgevaardigden sturen als ze wilden. Ik noem maar wat. Gelre had, net als alle andere gewesten, één stem, maar kon als ze dat wilden ook 20 personen afvaardigen naar de Staten-Generaal. Los van dit alles had elk gewest vetorecht, waarmee de besluiten van de rest konden worden tegengehouden. Gevolg hiervan was dat beslissingen in de Staten-Generaal in principe unaniem genomen moesten worden. Oftewel, iedereen moest voorstemmen. Goed, Dit is de theorie en die klinkt in principe natuurlijk best prima. De realiteit die was echter toch wel wat lastiger. Gelijkheid was er weliswaar op papier tussen de gewesten, want ze hadden uiteindelijk allemaal één stem. Maar het probleem was dat de macht en de rijkdom in de republiek helemaal niet gelijk verdeeld was tussen de gewesten. Holland was met afstand het machtigste en rijkste gewest van de republiek en betaalde dus ook het meeste mee. Holland nam ongeveer 58% van de totale begroting voor zijn rekening. De overige leden met stemrecht droegen dus gemiddeld 7% mee en er waren een heel aantal gewesten die daar nog een flink stuk onder zaten. In de praktijk leidde dit alles regelmatig tot een soort van wie betaalt bepaalt principe. Iedereen had evenveel stemrecht, maar de stem van Holland gaf wel vaak de doorslag. Wat hier ook aan bijdroeg, was dat de Staten-Generaal vergaderde in Den Haag, wat in het gewest Holland lag, en dat het gewestelijke bestuur van het gewest Holland tegenover de Staten-Generaal vergaderde. Dus als Holland de druk wilde opvoeren op de andere gewesten om over een bepaalde kwestie op een bepaalde manier te stemmen, dan liepen vertegenwoordigers van de gewestelijke staten van Holland vaak even naar de overkant om duidelijk te maken welke kant de besluitvorming op moest gaan. Dus om kort te gaan, in theorie was er sprake van gelijkheid tussen de gewesten. In de praktijk was hier eigenlijk helemaal geen sprake van. De belangrijkste functionaris van het gewest Holland, dat was de raadpensionaris. Die leidde de afvaardiging van Holland in de Staten-Generaal en was daarmee dus eigenlijk een soort leider van het gewest Holland. Dit klopt niet echt hoor, het ligt allemaal veel genuanceerder dan dat, maar dat doet er voor nu even niet toe. Waar het om gaat, omdat Holland het machtigste was van de gewesten en dominant was in de Staten-Generaal, was de raadspensionaris als leider van de afvaardiging van Holland dus ook meteen zo'n beetje de belangrijkste politicus in de Republiek. En aangezien de Staten-Generaal bijvoorbeeld over buitenlands beleid ging, werd die raadpensionaris in de loop der jaren eigenlijk een soort minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek. Als, ik noem maar wat, Frankrijk een verzoek had aan de Republiek, dan stuurde het een brief naar de raadpensionaris. Zo moet je dat een beetje voorstellen. Daarnaast had de raadpensionaris de taak om vergaderingen van de Staten-Generaal voor te bereiden en de agenda op te stellen. Hij bepaalde dus eigenlijk min of meer waarover vergaderd zou worden. Oftewel, een heel belangrijke en heel invloedrijke functie. Goed, even terug naar de gewesten als geheel. Omdat die uiteindelijk allemaal in principe tussen aanhalingstekens zelfstandige landen waren, hadden al die gewesten in theorie ook allemaal een eigen leger. Die legers die moesten natuurlijk aangevoerd worden. En dat is waar de rol van de stadhouder van belang wordt. Even voor de duidelijkheid, het idee van een stadhouder of het stadhouderschap is geen uitvinding uit de Republiek. Een stadhouder was van oorsprong niks meer of minder dan een vertegenwoordiger van de landsheer die namens die landsheer één of meerdere gewesten bestuurde en het leger in die gebieden aanvoerde. Toen dus bijvoorbeeld Karel V en Philips II het voor het zeggen hadden in de Lage Landen, bepaalden zij wie er stadhouder werd. En Philips II die benoemde bijvoorbeeld in 1559 Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Later werd Willem van Oranje door enkele steden in Holland zelf uitgeroepen tot stadhouder. Dat was destijds een vrij revolutionaire daad, want daar hadden die steden eigenlijk gewoon helemaal niet de bevoegdheid voor. Maar goed, in principe had elk gewest zijn eigen leger en in theorie konden er dan ook 8 stadhouders zijn. En eigenlijk was dat ook bijna altijd het geval, dat er meerdere stadhouders waren. Mijn bewering aan het begin dat er maar 4 stadhouders in de 17e eeuw geweest zijn, die klopt dus feitelijk gezien helemaal niet. Het was eigenlijk veel beter geweest om te spreken van de 4 meest machtige stadhouders of de 4 stadhouders die de meeste gewesten onder zich hadden. Het punt is, de rol van die stadhouder was in de tijd van de Republiek eigenlijk helemaal niet zo duidelijk gedefinieerd. Zoals gezegd, in theorie was er voor elk gewest een andere stadhouder. En soms waren er ook meerdere stadhouders. Na de dood van Willem van Oranje bijvoorbeeld, werd zijn zoon Maurits in eerste instantie alleen stadhouder van Holland en Zeeland. Andere gewesten die kozen andere stadhouders, die overigens vaak ook helemaal niet uit de familie van Oranje afkomstig waren, want ook dat was geen voorwaarde om stadhouder te mogen worden. Alleen, in de loop der tijd werd Maurits wel van steeds meer gewesten stadhouder. Dat had een aantal redenen. Om te beginnen was dat praktisch gezien gewoon makkelijker. Meerdere legeraanvoerders tegelijk hebben, die elk een eigen leger aanvoeren, dat werkt natuurlijk heel erg verwarrend en het maakt gecoördineerd oorlog voeren behoorlijk ingewikkeld. Daar kwam bij, je kunt heel veel over de persoon van Maurits zeggen en een en ander is daar al over gezegd in de aflevering over Frederik Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje. Maar Maurits was echt een prima legerleider die het Staatse leger omvormde tot een uitstekende vechtmachine. Ook dat was logischerwijs een belangrijke reden waarom hij uiteindelijk van de meeste gewesten stadhouder werd. En als laatste speelde ook wel een zekere sentimentaliteit mee. Maurits was uiteindelijk de zoon van Willem van Oranje. En ik hoef natuurlijk niet uit te leggen welke rol Willem van Oranje in de opstand gespeeld had. Dat zijn zoon zijn, tussen aanhalingstekens, opvolger werd, was voor velen dan ook een min of meer natuurlijk gegeven. Zeker nadat duidelijk was geworden dat hij een prima legerleider was. Overigens is Maurits nooit stadhouder van alle gewesten geweest, want Friesland bleef een eigen stadhouder hebben. Dat was dan wel weer een neef van Willem van Oranje, dus het stadhouderschap bleef op die manier wel binnen de familie. Maar goed, even samenvattend. De gewesten van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden bestuurden in principe zichzelf. De Staten-Generaal deed buitenlandse zaken en oorlogvoering en de stadhouder leidde het leger. Dit bestuurlijke stelsel functioneerde ook jarenlang vrij redelijk. Maar goed, van een duidelijke scheiding der machten was natuurlijk geen sprake en daardoor ontstond er onvermijdelijk op een gegeven moment gedoe. Daar waren een hele hoop redenen voor en ik zal er een aantal hier nu noemen. Om te beginnen was onduidelijk wie nou eigenlijk het hoogste gezag had in de Republiek. Was dat nou de Staten-Generaal of toch de raadpensionaris of waren het de afzonderlijke gewesten? Holland vond natuurlijk dat de raadpensionaris het machtigst moest zijn, maar ja, de overige gewesten waren het hier natuurlijk niet mee eens. Om het nog wat verder te compliceren, ook de rol van de stadhouder was heel vaag. Officieel waren de stadhouders gewoon hoge militairen die in dienst waren van de gewesten en de Staten-Generaal, zonder politieke macht. Maar ja, een stadhouder had natuurlijk wel de beschikking over een leger. Dus als deze ergens iets van vond, dan kon hij altijd met inzet van dat leger dreigen. Om het nog wat verder te compliceren, de rol van stadhouder verschilde ook nog eens per gewest. In sommige gewesten was bijvoorbeeld vastgelegd dat de stadhouder een aantal bestuurders en rechters mocht benoemen of daar zijn goedkeuring aan moest geven. En in bijvoorbeeld Zeeland had de stadhouder als zijnde onder andere de eerste edele van Zeeland en de markies van Vlissingen 3 van de 7 stemmen van de gewestelijke staten in Zeeland in handen en daarmee dus ook politiek gezien een flinke vinger in de gewestelijke pap. Wat ik hiermee wil zeggen, officieel had de stadhouder dus niet veel politieke macht, maar indirect had hij dat dus wel. Dit zijn twee voorbeelden om aan te tonen dat de staatsinrichting van de Republiek behoorlijk gecompliceerd in elkaar zat. En dit leidde dus ook onvermijdelijk tot onduidelijkheden. En ook al vrij snel na het ontstaan van de Republiek was dit tot uiting gekomen en ook gelijk uit de hand gelopen. Stadhouder Maurits en raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld hadden jarenlang goed samengewerkt, maar kwamen in de jaren 10 van de 17e eeuw met elkaar in conflict. Er is nu niet de tijd om hier al te diep op in te gaan. Het is vooral van belang dat dit eindigde met de onthoofding van Oldenbarneveld op 13 mei 1619 in Den Haag. Uiteraard kwam er na afloop daarvan een nieuwe raadpensionaris, maar na de dood van Oldenbarneveld had Maurits de touwtjes in de Republiek stevig in handen en kon zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek veel meer naar zijn hand zetten dan daarvoor. En nou ja, dat blijkt eigenlijk alleen al uit het feit dat hij het stadhouderschap zomaar kon overdoen aan zijn halfbroer, want dat was natuurlijk helemaal geen regel dat het stadhouderschap erfelijk was of dat een zittend stadhouder mocht bepalen wie hem zou opvolgen. Nou, deze strijd tussen de stadhouder en diens aanhangers aan de ene en de raadpensionaris en dan met name het gewest Holland aan de andere kant zou gedurende de hele geschiedenis van de Republiek terug blijven komen. Maar goed, na de executie van Oldenbarneveld had Maurits het in de Republiek dus voor het zeggen. Officieel had hij daarbij natuurlijk nog steeds de functie en rang van stadhouder, maar in de praktijk was zijn wil wet. In deze situatie kwam ook eigenlijk geen verandering toen Frederik Hendrik aan de macht kwam, al werd hij alleen maar stadhouder van Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Overijssel. Groningen en Drenthe kozen voor Ernst Casimir, die ook als stadhouder van Friesland was. Officieel was ook Frederik Hendrik als stadhouder natuurlijk gewoon in dienst van de Staten-Generaal. Maar Frederik Hendrik wilde daar definitief verandering in gaan brengen. Hij wilde de macht en het gezag van de stadhouders langs de geleidelijke weg steeds verder uitbouwen en droomde er daarbij misschien zelfs van om ooit de status van koning te verwerven. Goed, dat laatste was in 1625 nog helemaal niet aan de orde, maar Frederik Hendrik ging wel verder op de weg die Maurits was ingeslagen en probeerde dus de macht van de stadhouders steeds verder uit te breiden. Om dat te bereiken wilde hij vooral zijn greep op de Staten-Generaal versterken. En daarom zorgde hij ervoor dat zoveel mogelijk vertrouwelingen en mensen die aan zijn kant stonden op belangrijke functies in de gewesten en via die weg uiteindelijk in de Staten-Generaal terechtkwamen. Zo kreeg hij steeds meer greep op de Staten-Generaal. En met het leger deed hij eigenlijk iets soortgelijks. Aangezien hij daar de opperbevelhebber van was, was dat wel wat eenvoudiger, omdat officiersbenoemingen bijvoorbeeld altijd al door de stadhouder gedaan werden. Dat kon Frederik Hendrik dus sowieso bepalen. Het punt is, een en ander was bovendien met elkaar verbonden. Het was met name de adel die officiersfuncties in het leger bekleedde. Daarvoor waren ze afhankelijk van Frederik Hendrik. En het waren vaak diezelfde edelen die in veel gewesten, met uitzondering van met name Holland, ook weer veel politieke macht hadden. Tegelijkertijd probeerde Frederik Hendrik ook om stadhouder van alle gewesten te worden. In 1640 overleed de stadhouder van Drenthe, Groningen en Friesland en het lukte Frederik Hendrik om het stadhouderschap van die eerste twee gewesten te verwerven. De Friese echter, die kozen voor de broer van de overleden stadhouder als nieuwe stadhouder. Dit plan lukte dus niet helemaal, maar het mogen duidelijk zijn dat Frederik Hendrik zijn greep op de binnenlandse politiek door de jaren heen steeds steviger versterkte. En ook met de buitenlandse politiek bemoeide hij zich op uitgebreide schaal. De raadspensionarissen die speelden daar eigenlijk een steeds kleinere rol in en vanaf 1634 was het eigenlijk zelfs zo dat Frederik Hendrik samen met een klein groepje door hemzelf aangewezen vertegenwoordigers vanuit de Staten-Generaal alle besluiten op buitenlands politiek gebied nam. Dit groepje werd ook wel het geheime besogne genoemd. Toen bijvoorbeeld in 1635 onderhandeld werd met Frankrijk over een alliantie, gebeurde dit eigenlijk vrijwel volledig door dit geheim besogne. De Staten-Generaal die werd er nauwelijks bij betrokken. Wat de status van Frederik Hendrik bij dit alles enorm goed deed, in zowel binnen als buitenland, was dat hij, net als zijn broer, een prima legerleider was. Frederik Hendrik was zo'n beetje de helft van elk jaar op veldtocht en onder zijn leiding wist de Republiek in de jaren 20 en 30 grote stukken land op de Spanjaarden te veroveren. Onder andere Groenlo, Den Bosch, Breda, Venlo, Roermond en Maastricht kwamen zo in handen van de Republiek. De uiteindelijke droom van Frederik Hendrik was om de hele zuidelijke Nederlanden te heroveren. Mede daarom had hij een verdrag met Frankrijk gesloten, waarbij min of meer afgesproken was dat de zuidelijke Nederlanden soort van verdeeld zouden worden tussen Frankrijk en de Republiek. Bij het leger zelf was Frederik Hendrik ook heel populair. Tijdens veldtochten sliep hij gewoon in een tent, net als andere soldaten, en zo nu en dan vocht hij tijdens veldslagen ook gewoon mee in de eerste linies, vaak in een duidelijk herkenbaar uniform, zodat iedereen kon zien dat hij er was. Ook op allerlei andere manieren wilde Frederik Hendrik uitstralen dat hij het was die het voor het zeggen had in de Republiek. Hij liet samen met zijn vrouw bijvoorbeeld talloze paleizen en buitenverblijven opknappen of aanleggen, met uitgebreide parken erbij, en stopte die vervolgens vol met kunst, pracht en praal. Ook nam Frederik Hendrik al snel stappen om zijn opvolging vast te leggen. In 1626 was dus, zoals verteld, zijn zoon Willem geboren. Maar, zoals uitgelegd, het was nog altijd zo dat het de gewesten in principe vrij stond om na de dood van Frederik Hendrik een andere stadhouder te kiezen. Frederik Hendrik die wilde natuurlijk zoveel mogelijk garanties inbouwen dat zijn zoon hem zou opvolgen. En naarmate hij meer politieke invloed kreeg, kon hij ook steeds verder hierin gaan. Zo werd al in 1631 vastgelegd dat Willem de adellijke titels van zijn vader in Overijssel en Utrecht zou erven en de overige gewesten die volgden al snel daarna. In 1637 werd door de Staten-Generaal bovendien beloofd dat ook het opperbevel over leger en vloot automatisch op Willem zou overgaan. Wat wel van belang is om te vermelden, het betrof hier wel eenmalige regelingen. Daarmee bedoel ik, het is niet zo dat al deze titels nu opeens erfelijk werden. Want dat ging de meeste in de Republiek dan wel weer een paar stappen te ver. Dat zou namelijk wel heel erg veel op een soort koningschap gaan lijken. De afspraken die gemaakt werden zouden specifiek gelden voor de zoon van Frederik Hendrik, niet voor eventuele nakomelingen van Willem. Maar goed, het mogen duidelijk zijn, Frederik Hendrik wist een zeer machtige positie in de Republiek te verwerven. En ter illustratie daarvan, het was niet voor niks dat hij vanaf 1637 ongeveer door bijna iedereen met hoogheid of excellentie diende te worden aangesproken. Het was misschien een klein smetje dat het niet gelukt was om definitief tot het einde der tijden vast te leggen dat de familie van Oranje allerlei titels via erfrecht kon doorgeven. Maar echt erg was dat ook niet, zo redeneerde Frederik Hendrik, want zijn zoon Willem die zou dat ongetwijfeld allemaal verder in orde maken. Willem II die was, terwijl dit alles gaande was, opgegroeid in grote weelde. En hij maakte van dichtbij mee hoe de macht van zijn vader steeds verder toenam. En hij wist dus ook al op jonge leeftijd dat hij zijn vader min of meer zou opvolgen. Om hem daarop voor te bereiden kreeg hij een prima opleiding, waarbij hij onder andere wiskunde, theologie tekenen en Latijn kreeg van een aantal vooraanstaande geleerden uit die tijd. Willem kreeg intussen ook nog 3 kleine zusjes en 1 broertje, al is die laatste op jonge leeftijd overleden. Willem II is nooit naar de universiteit geweest, omdat hij al op vrij jonge leeftijd door zijn vader werd meegenomen op veldtocht. Want Frederik Hendrik vond het opdoen van praktische ervaring in oorlogsvoering minstens zo belangrijk als leren uit boeken. Zo was Willem al op 11-jarige leeftijd aanwezig bij het beleg van Breda. En in 1643 was de hinderlaag bij Bergen op Zoom zijn eerste echte wapenfeit, waarbij zijn eenheid 500 Spanjaarden wist te doden. Een daad die hem veel lof opleverde. Moet bijgezegd worden dat dit alles zorgvuldig was georchestreerd door Frederik Hendrik. Het beeld moest namelijk ontstaan dat prins Willem al op jonge leeftijd zijn leven in de waagschaal stelde door te vechten tegen de Spanjaarden. Maar ja, het was natuurlijk niet de bedoeling dat hij daarbij daadwerkelijk gevaar zou lopen. Frederik Hendrik die begreep heel goed wat de enorme propagandawaarde van dit soort verhalen was en dat het een grote bijdrage kon leveren aan de legitimiteit van Willem als toekomstig opvolger van Frederik Hendrik. Les in bestuurskunde en hoe je een goed bestuurder moet zijn heeft Willem nooit gehad, maar ook hierin deed hij al op jonge leeftijd praktische ervaring op. In 1638 nam hij zitting in de Raad van State, die 3 keer per week bij elkaar kwam, en ook was hij vaak aanwezig bij bijeenkomsten van de Staten-Generaal. Hier moet wel bijgezegd worden, Willem was dus al op jonge leeftijd betrokken bij bijvoorbeeld het leger en ook het landsbestuur, maar wel altijd in de rol van dat hij meekeek met zijn vader. Hij kreeg eigenlijk bijna nooit zelf taken en dit zou later nog wel eens terugkomen. Hij kreeg eigenlijk nooit zelf taken om uit te voeren. Wat betreft het karakter van de jonge Willem, ja, daar verschillen de meningen nogal over. Volgens sommige bronnen uit die tijd was hij erg gesloten en lachte hij bijna nooit, terwijl hij in andere bronnen juist naar voren komt als een enorme charmeur die grote groepen mensen voor zich kon innemen. Waar wel iedereen het over eens lijkt te zijn, is dat Willem behoorlijk intelligent en erg sportief was. Hij kon uitstekend zwemmen, was regelmatig op de plaatselijke kaatsbaan te vinden en ging ook graag jagen en paardrijden, waarbij hij ervan genoot om zijn paard over allerlei hindernissen als heggen en sloten te laten springen. Ook liet hij een eigen renbaan aanleggen bij Scheveningen en daarnaast hield hij erg van toneel. Waar de meeste tijdgenoten het ook over eens lijken te zijn geweest, is dat hij heel erg ambitieus was. Erg uitgesproken was hij hier niet over, maar alles bij elkaar komt toch wel het beeld naar boven dat hij vast van plan was om zijn vader en grootvader op zijn minst te willen evenaren qua prestaties op met name het slagveld. En dat hij in algemene zin de machtige positie die zijn vader had verworven verder uit wilde bouwen. Hij was in dat kader bijvoorbeeld van mening dat de afzonderlijke gewesten nog steeds veel te veel macht hadden. Dit wil overigens zeker niet zeggen dat Willem het in alle opzichten met zijn vader eens was. Hij vond zijn vader bijvoorbeeld veel te tolerant tegenover katholieken en het heeft hem schijnbaar ook mateloos geïrriteerd dat Frederik Hendrik hem nooit het opperbevel heeft gegund over het leger of zelfstandige taken in het landsbestuur heeft gegeven. Ook niet toen Frederik Hendrik hier zelf fysiek nauwelijks meer toe in staat was. Boven alles echter was Willem woest over de onderhandelingen die begonnen waren over vrede met Spanje en die uiteindelijk zouden leiden tot de Vrede van Münster in 1648, maar daar kom ik straks nog even op terug. Willem was daarnaast ook gewoon een onderdeel van de plannen van zijn vader om de status van de familie te verhogen. En in dat kader trouwde de op dat moment 14-jarige Willem op 12 mei 1641 met Maria Stuart, de op dat moment 9-jarige dochter van de Engelse koning Karel I. De bruiloft was een heel officiële gelegenheid, maar aangezien het bruidspaar ook na maatstaven van die tijd wel heel erg jong was, bleef na afloop de Engelse prinses voorlopig in Engeland. Een plaatje van het bruidspaar vind je op Instagram en Facebook. Dit huwelijk had voor zowel Frederik Hendrik als de Engelse koning Karel een heel duidelijk politiek doel. Karel hoopte met het huwelijk zijn eigen positie te verstevigen. Die was namelijk behoorlijk wankel. Er is nu niet de tijd om hier al te uitgebreid op in te gaan, maar het komt erop neer dat Karel I, om te beginnen, zich enorm impopulair had gemaakt bij de overwegend protestantse bevolking door te trouwen met de katholieke dochter van de Franse koning. Door zijn eigen dochter met Willem, zoon van Frederik Hendrik uit de vooraanstaande protestantse familie Oranje-Nassau te laten trouwen, hoopte hij te laten zien dat hij toch echt geen stiekeme katholiek was. En hier kwam dan nog eens bij dat Karel het liefste wilde regeren als een absoluut vorst, dus een koning die alles zelf kon bepalen zonder verantwoording af te leggen aan het Engelse parlement. Toen dat parlement hem bleef dwarszitten, ontbond hij het simpelweg en degenen die het niet met hem eens waren, liet hij arresteren en vastzetten. Dit alles maakte hem bij de bevolking nog impopulairder en jarenlang broeide er dan ook onrust onder de tegenstanders van Karel. Dit kwam tot uitbarsting toen Schotland in 1640 Engeland binnenviel en Karel vanwege geldgebrek alsnog gedwongen werd het parlement bijeen te roepen. Een burgeroorlog dreigde en met het huwelijk tussen Willem en Maria hoopte Karel zich te verzekeren van militaire steun vanuit de Republiek als het inderdaad zover zou komen dat een burgeroorlog zou uitbreken. Voor Frederik Hendrik was het huwelijk vooral een kans om hogerop te komen. De Oranjes behoorden weliswaar tot de hoge adel, maar waren niet van koninklijke bloede. Dit huwelijk betekende een verbintenis met een daadwerkelijk koningshuis, een soort promotie dus, die het aanzien en de status van de Oranjes enorm zou vergroten en ook wellicht een volgende stap zou kunnen zijn om de Republiek uiteindelijk te gaan beheersen, wellicht dus als koning. Maar in die Republiek zelf was het huwelijk tussen Maria en Willem eigenlijk helemaal niet zo populair. Sowieso omdat Maria naar het scheen nogal arrogant was en zichzelf vanwege haar afkomst verheven voelde boven de familie van haar man. Maar daarnaast was het ook zo dat de meeste protestanten in de Republiek juist aan de kant van de tegenstanders van Karel I stonden. En de manier waarop de Engelse koning regeerde maakte hem ook niet echt populair in de Republiek. Ik bedoel, vergeet hierbij niet, de opstand tegen Philips II was mede ooit begonnen omdat die vorst zich, volgens een deel van de mensen in de Nederlanden, zich als een tiran gedroeg. En dat was dus een belangrijke basis voor het ontstaan van de Republiek geweest. Kortom, Karel I en het huwelijk van zijn dochter met Willem waren in de Republiek niet heel erg populair. En misschien is het dus wel zo, Frederik Hendrik had met dit hele huwelijk het idee gehad om de status van de familie te vergroten, maar het lijkt er toch echt wel op in sommige opzichten dat eerder het tegendeel bereikt werd. Want het kwam hem onder andere op het verwijt te staan dat hij de belangen van zijn familie boven die van de Republiek in het algemeen stelde. En dat verwijt werd nog groter toen inderdaad een burgeroorlog in Engeland uitbrak en Frederik Hendrik de Engelse officieren uit het staatsleger toestond om naar Engeland te gaan. Daarmee werd volgens velen het leger van de Republiek verzwakt, die nota bene zelf nog gewoon in oorlog met Spanje was. En dit was echt niet het enige wat speelde. Kijk, in het algemeen kun je zeggen dat Frederik Hendrik na de dood van Maurits en in de jaren 30 van de 17e eeuw zijn macht behoorlijk vergrootte. Maar vanaf de jaren 40 kwam juist weer een proces op gang waardoor zijn oppermacht tegenover de gewesten ook weer wat afbrokkelde. Het ding is namelijk, er waren wel degelijk een flink aantal groepen die helemaal niet blij waren met de steeds verder toenemende macht van de stadhouder. De adel bijvoorbeeld, die begon het op een gegeven moment toch wel behoorlijk vervelend te vinden dat ze eigenlijk volledig afhankelijk waren van de willekeur van Frederik Hendrik voor het verkrijgen van posities. En in streng protestantse kring ergerde men zich groen en grijs aan de rijkdom, pracht en weelde van de paleizen die Frederik Hendrik liet bouwen. Het meeste verzet kwam echter uit Holland en dan met name uit Amsterdam, met afstand de belangrijkste, machtigste en rijkste stad van de Republiek en op dat moment hard op weg om het centrum van de wereldhandel te worden. En daar voelde men er absoluut niks voor dat de stadhouder simpel gezegd een beetje de baas over iedereen kon spelen. Amsterdamse regenten wisten in 1643 voor elkaar te krijgen dat de Staten van Holland een resolutie aannamen dat de Hollandse vertegenwoordiging van de Staten-Generaal een eed van trouw aan het gewest diende af te leggen en dat zij verplicht waren om besluiten die bijvoorbeeld door het geheim Bezonje genomen werden eerst voor te leggen aan de gewestelijke staten alvorens ermee akkoord te gaan. Gelre nam niet heel veel later een soort gelijk besluit. En dit is eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld dat de gewesten zich echt niet zomaar wilden neerleggen bij de oppermacht van de stadhouder en hier dus ook tegen in verzet kwamen. Bovendien was het zo dat de belangen van de stadhouder en dan met name van het gewest Holland soms gewoon heel erg ver uit elkaar lagen. Frederik Hendrik probeerde in zijn rol als admiraal-generaal van de vloot bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de marine niet langer koopvaardijschepen hoefde te beschermen. Daardoor zou de marine zich puur en alleen kunnen concentreren op haar militaire taak. Holland was daar natuurlijk fel op tegen, want zo'n gebrek aan bescherming zou de handelsvloot van Holland enorm kwetsbaar maken. Ook wilde Frederik Hendrik het handelen met Spanje verbieden. En ook daar was Holland op tegen, omdat de handel met Spanje gewoon flink veel geld opleverde, of het nou oorlog was of niet. In deze beide gevallen overigens trok de stadhouder aan het kortste eind. Ander voorbeeld nog, toen Zweden en Denemarken in 1643 met elkaar in oorlog kwamen, wilde Holland vanwege de grote handelsbelangen die het in de Oostzee had, Zweden steunen. Maar Frederik Hendrik wilde absoluut geen oorlog met Denemarken. Uiteindelijk werd in deze kwestie een compromis bereikt, maar wel één die duidelijk meer in het voordeel van Holland was. Ook wat betreft de militaire ambities liepen de belangen enorm uiteen. Frederik Hendrik wilde zoals verteld graag de zuidelijke Nederlanden bevrijden. Maar in Holland was men totaal geen fan van dit idee. Dat zou namelijk betekenen dat Antwerpen heroverd zou worden. Antwerpen was decennia lang de rijkste en machtigste handelsstad van de Nederlanden geweest. En toen Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden was veroverd, had Amsterdam die positie min of meer overgenomen. Sindsdien werd de haven van Antwerpen geblokkeerd, zodat Antwerpen haar positie als belangrijke handelsstad niet meer zou kunnen terugpakken. Maar ja, als Antwerpen weer bij de Republiek zou komen, dan zou dat blokkeren natuurlijk voorbij zijn en kon Antwerpen zich weer gaan ontwikkelen tot concurrent van Amsterdam. Nou, daar zat natuurlijk helemaal niemand in Amsterdam op te wachten. En Holland frustreerde de pogingen om de zuidelijke Nederlanden en dan specifiek Antwerpen te heroveren dan ook zoveel mogelijk. Overigens werden ze daarbij ook gesteund door veel protestanten in de Republiek. De zuidelijke Nederlanden die waren inmiddels namelijk weer grondig gekatholiseerd en herovering daarvan zouden ze een enorme groei van de katholieke bevolking in de Republiek betekenen. Daar zaten heel veel protestanten gewoon niet op te wachten. Het is Frederik Hendrik overigens ook niet gelukt om de zuidelijke Nederlanden en Antwerpen te heroveren. Dat de macht van de stadhouder afnam, kwam overigens echt niet alleen door verzet vanuit de gewesten. Het was namelijk ook gewoon zo dat in de loop van de jaren 40 Frederik Hendrik zowel fysiek als geestelijk steeds meer verzwakte. Hij kreeg last van jichtaanvallen, waardoor hij soms lange tijd in bed moest blijven, en in 1646 werd hij getroffen door een beroerte waardoor hij enkele dagen niet kon praten. Ook lijkt de stadhouder geestelijk niet helemaal meer in orde te zijn geweest. Soms vertoonde hij volgens tijdgenoten nogal vreemd gedrag. Zo werd een Frans gezant, naar eigen zeggen door Frederik Hendrik bij de hand genomen, door de kamer geleid en uiteindelijk gevraagd of ze niet eens even konden dansen. Ook tegenover zijn eigen vrouw en kinderen gedroeg hij zich naar het schijnt soms ronduit kinderlijk, en anderen omschreven het gedrag van de stadhouder als geestelijk instabiel. Ondanks dat hij zowel lichamelijk als geestelijk eigenlijk niet meer in staat leek om leger en land te leiden, weigerde Frederik Hendrik om zijn taken over te dragen aan zijn zoon Willem, tot grote frustratie van die laatste. Op 14 maart 1647 overleed Frederik Hendrik uiteindelijk, en daarmee was eindelijk de weg vrij voor Willem II. Zoals verteld was vele jaren daarvoor al afgesproken dat Willem de functies van zijn vader zou overnemen. Maar al snel bleek dat dat allemaal nog niet zo gemakkelijk zou gaan. Want nu puntje bij paaltje kwam, was een aantal gewesten bijzonder terughoudend om Willem automatisch de machtige positie van zijn vader te geven. Holland bijvoorbeeld wilde eerst nog een aantal aanvullende voorwaarden ingevuld zien, alvorens dat ze akkoord zouden gaan met opvolging. Als argument daarvoor werd door Holland aangevoerd dat Willem veel te onervaren was in bestuurszaken, dat hij nog nooit het militaire opperbevel gevoerd had en dat hij zijn status en positie eigenlijk uiteindelijk alleen maar aan zijn vader te danken had. En nou ja, hoe je het ook wendt of keert, niks van dit alles was natuurlijk per se onwaar. Uiteindelijk ging Holland gewoon akkoord met de benoeming van Willem, maar die moest zich dus duidelijk eerst nog maar eens bewijzen. Hij zelf lijkt dat ook wel beseft te hebben, en dus ging hij in de eerste maanden na het overlijden van zijn vader vooral heel voorzichtig te werk om zo het vertrouwen te winnen van gewesten, leger en staten-generaal. Wat bij dat laatste ook wel meespeelde, was dat Willem een, in zijn eigen ogen, veel groter probleem had. Want al sinds 1646 werd in de steden Münster en Osnabrück met Spanje gesproken over vrede. Met name Holland was hier een groot voorstander van, zeker toen duidelijk werd dat de haven van Antwerpen gesloten zou blijven. Frederik Hendrik was eigenlijk tegen vrede, want ja, die wilde nog steeds de zuidelijke Nederlanden veroveren, maar die was inmiddels dusdanig verzwakt dat hij eigenlijk nog maar weinig invloed kon uitoefenen. Bovendien was zijn vrouw juist een groot voorstander van vrede, omdat een enorm bedrag aan geld aan de familie zou worden uitgekeerd wanneer de vrede getekend zou worden. Toen Frederik Hendrik uiteindelijk overleed, waren de onderhandelingen al heel ver gevorderd. Maar goed, neem nu even Willem in gedachten. Die droomde ervan de geschiedenis in te gaan als een groot veroveraar, als de man die de zuidelijke Nederlanden eindelijk zou bevrijden, en opeens was het bijna vrede. Dat zou ten eerste een voorlopig einde betekenen aan de militaire ambities van Willem. Maar bovendien, als het vrede werd, dan zou dat automatisch ook als gevolg hebben dat het leger verkleind zou worden. Voor iemand die kapitein-generaal van het leger was, was dat natuurlijk slecht nieuws, want het zou zijn positie simpelweg veel minder belangrijk maken. En dus probeerde Willem uit alle macht om de onderhandelingen te torpederen. Zonder succes, want die waren al te ver gevorderd, en bovendien had hij simpelweg nog niet de status om dit soort dingen af te dwingen. Tot zijn intense frustratie werd in mei 1648 officieel de Vrede van Münster getekend, waarmee de 80-jarige oorlog ten einde kwam. Ook internationaal leverde dit Willem de nodige hoon op. In Frankrijk bijvoorbeeld, dat jarenlang met de Republiek tegen Spanje had gevochten en daar eigenlijk gewoon mee door wilde gaan, was men van mening dat Willem veel te weinig moeite had gedaan om de ratificatie van het vredesverdrag door de gewesten te voorkomen. Hij zou volgens de Fransen een verwend moederskindje zijn dat geen eigen mening had en nauwelijks serieuze interesse had voor staatszaken, maar alleen maar bezig was met jagen, kaatsen en toneelvoorstellingen bezoeken. Als leider was hij absoluut niet serieus te nemen. Of dit beeld nou echt klopt, of dat hier ook een behoorlijk vleugje Franse frustratie in zit, dat is lastig te zeggen. Het leidt echter geen twijfel dat Willem diep gefrustreerd was over zijn behoorlijk moeizaam verlopen opvolging van zijn vader en het sluiten van de Vrede van Münster. En het lijkt er ook op basis van brieven die hij uit die tijd schreef, dat hij in elk geval van plan was om die Vrede van Münster zo snel mogelijk ongedaan te maken. Daar moet dan wel weer bijgezegd worden, uit diezelfde brieven blijkt ook, dat hij er zelf niet echt heel veel vertrouwen in had dat hem dit zou lukken. Ten eerste had hij simpelweg nog veel te weinig macht om de Staten-Generaal naar zijn hand te zetten. En ten tweede was het overwicht van Holland gewoon te groot. Willem was dan ook als de dood dat bekend zou worden dat hij die Vrede van Münster wilde torpederen. Willem werd hierbij wel flink gepusht door Frankrijk, dat niets liever wilde dan dat de Republiek weer mee zou gaan doen in de oorlog tegen Spanje. Maar ja, toen na enkele maanden in Frankrijk zelf een burgeroorlog uitbrak, de Fronde, stond Willem er weer alleen voor. Dat neemt niet weg dat hij in deze periode elke gelegenheid die hij had te baat nam om anderen ervan te overtuigen dat de Vrede van Münster een slechte zaak was en zo snel mogelijk ongedaan moest worden gemaakt. Toen in de winter van 1648-49 huurlingen die ooit in Spaanse dienst hadden gevochten Brabant binnenvielen en daar aan het plunderen sloegen, probeerde Willem dit te framen als een voorbereiding op een Spaanse invasie. En toen de prinsbisschop van Luik, die ook lang verbonden was geweest aan Spanje, problemen kreeg met zijn eigen bevolking, wilde Willem gelijk militair ingrijpen in de hoop dat hij zo Spanje zou kunnen provoceren tot het verbreken van het vredesverdrag. Nou, dit alles leidde allemaal helemaal nergens toe, omdat in beide gevallen de Staten-Generaal militair ingrijpen gewoon tegenhield. En als je heel eerlijk bent, deze twee voorbeelden waren natuurlijk eigenlijk gewoon vrij kansloze wanhoopspogingen van Willem. En daarmee is dat ook wel gelijk een beetje tekenend voor de positie die hij op dat moment innam. Bovendien, de Spanjaarden maakten sowieso meerdere keren en op allerlei verschillende manieren duidelijk dat zij absoluut niet van plan waren om weer ten oorlog te trekken. En ze probeerden daarbij overigens ook Willem voor zich te winnen, maar die liet zich daar niet in beïnvloeden. Hij zou zelfs een keer tegen een Spaanse gezant gezegd hebben dat het allemaal leuk en aardig was dat de Spanjaarden allemaal cadeautjes aan hem gaven, maar dat hij nooit zou vergeten dat ze zijn opa vermoord hadden. Willem bleef verbonden met Frankrijk en daarmee allerlei plannetjes smeden om de Vrede van Münster ongedaan te maken en zijn eigen positie te versterken. Nou, eigenlijk vanaf het begin was wel duidelijk dat de voornaamste dwarsligger voor Willem het gewest Holland was. Holland was namelijk van mening dat vanwege de vrede het leger flink ingekrompen kon worden. Dat zou namelijk een enorm bedrag aan geld schelen. En vanuit het perspectief van Holland was dit een volkomen logische redenatie. Holland had namelijk een structureel tekort van 2 miljoen gulden en droeg bovendien het meeste van alle gewesten bij aan het leger. Door het leger in te krimpen zou Holland dus heel veel geld kunnen besparen en het was dus ook niet heel erg verwonderlijk dat zij met het voorstel kwamen om het leger met ongeveer 20.000 man in te krimpen. De overige gewesten die waren het hier niet mee eens en dan met name de landgewesten die bij een hernieuwde oorlog de eerste zouden zijn die met een inval te maken zouden krijgen. En daarnaast was het zo dat een besluit tot inkrimping niet door één afzonderlijk gewest genomen mocht worden. Daarover moest overeenstemming worden bereikt in de Staten-Generaal. Holland probeerde dit weer te omzeilen door er een soort juridische strijd van te maken. Er was geen sprake van afdanking, zo betoogde men in Holland, maar eerder van een ophouding van betaling. Met andere woorden, die soldaten werden niet officieel ontslagen, ze mochten gewoon in dienst blijven, maar ze kregen niet meer betaald. Maar ja, in essentie kwam dit natuurlijk op hetzelfde neer, want soldaten die niet betaald worden, gaan simpelweg hun wapens neerleggen en naar elders gaan. Holland voerde daarnaast aan dat volgens de overeenkomst van de Unie van Utrecht uit 1579, een gewest niet gedwongen mocht worden om te betalen voor de oorlog. Dat klopte overigens wel, maar in die bepaling stond ook dat de stadhouder daarin uiteindelijk het laatste woord had. Nou ja, die stadhouder, Willem dus, die zou dit natuurlijk nooit toestaan. Holland en Willem kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan. Hoezeer een en ander langzaam maar zeker aan het escaleren was, blijkt uit een brief van Willem uit mei 1650, waarin hij de Fransen verzocht om militaire en financiële steun wanneer het tot een definitieve breuk zou komen tussen Holland en de stadhouder. Willem ging er daarbij vanuit dat de overige 6 gewesten automatisch zijn kant zouden kiezen. Hij beloofde de Fransen dat hij, wanneer ze akkoord zouden gaan met zijn verzoek, de oorlog tegen Spanje weer zou worden opgestart. Willem ging er namelijk vanuit dat Holland uiteindelijk wel zou inbinden als ze tegen een overmacht van de stadhouder plus de overige 6 gewesten zouden komen te staan, en dat hij daarna als stadhouder weer, net als zijn vader, de touwtjes stevig in handen zou hebben. Het is onduidelijk of deze brief ook daadwerkelijk ooit verstuurd is, maar het geeft wel een heel mooi inzicht in hoe Willem op dat moment in het voorjaar van 1650 in de wedstrijd zat. Een ander probleem van Willem dat de verhouding met Holland op scherp zette, was de situatie in Engeland. In 1649 was zijn schoonvader Karel I uiteindelijk onthoofd. Daarmee was een einde gekomen aan de Engelse burgeroorlog en was de Engelse Republiek uitgeroepen. De internationale verontwaardiging over de executie van Karel die was groot, maar praktisch gezien betekende het voor Willem vooral dat de nog levende leden van zijn schoonfamilie vluchtten naar de dichtstbijzijnde plek waar familieleden zich bevonden. En aangezien Willem, zoals verteld, getrouwd was met de dochter van Karel, was dat dus Den Haag. De kosten voor het verblijf van zijn schoonfamilie kwamen geheel voor rekening van Willem. Dat maakte dat Willem in korte tijd behoorlijk in geldnood kwam, maar het had daarnaast nog een ander belangrijk gevolg. Willem wilde zijn schoonfamilie militair steunen, maar de Staten-Generaal onder leiding van Holland wilde een politiek van neutraliteit voeren en een militaire interventie vanuit de Republiek in Engeland was dus uitgesloten. Holland ging zelfs nog een stapje verder en stuurde een vertegenwoordiger naar de nieuwe Engelse Republiek en er werd zelfs gefluisterd dat een bondgenootschap in de maak was. Voor Willem voelde dit allemaal extreem vernederend, ook omdat zijn schoonfamilie hem de hele tijd liep te pushen dat hij iets moest doen en de Engelse Republiek de oorlog moest verklaren. Maar hij kreeg weinig tot niks gedaan, omdat hij gebonden was aan het oordeel van de Staten-Generaal. In de ogen van zijn schoonfamilie leek hij daardoor vooral een enorme niksnut. Het maakte zijn woede op Holland uiteraard alleen nog maar groter. Hier komt nog eens bij dat Willem ondertussen nog steeds allerlei pogingen ondernam om zijn eigen positie te versterken. Zo eiste hij bijvoorbeeld zijn rechten op om in een aantal steden bestuurders te benoemen en daarbij koos hij dan vaak voor mensen die hem gunstig gezind waren, maar waar de verschillende stadsbesturen het soms helemaal niet mee eens waren. Willem die dreef in zulke gevallen meestal gewoon zijn zin door en dat leidde uiteraard weer tot veel frustratie in de steden. In de weken die zouden volgen zou de situatie steeds verder escaleren en kwamen Holland en stadhouder recht tegenover elkaar te staan. Uiteindelijk zou dit uitmonden in de beruchte aanslag op Amsterdam. Maar dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en helder beeld heb kunnen geven over de jeugd van Willem en tegen welke politieke achtergrond die speelde. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek Prins Willem II, het onvoltooide leven van de kleinzoon van Willem van Oranje van G.W. Kernkamp. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D en je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering en dit eerste deel over stadhouder Willem II. Heel veel dank voor het luisteren en in de volgende aflevering meer over stadhouder Willem II. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!